Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign en Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen.
Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. Mijn gast deze week, Rob Jaspers, oud-journalist, columnist en wat iets meer zijn. Mijn naam is Raymond Jansen. Dit is jaargang 4, aflevering 154 van In de Podcast. Ja Rob, zonder beker terug uit Rotterdam.
Zonder beker terug uit Rotterdam. Was een mooie gebeurtenis, dat moet je blijven onthouden. Maar het mooie is, we zijn nu even verder. Excelsior die in Ajax, in het Ajax-stadion gelijk speelt. Ja. En dus eigenlijk toch weer punten afpakt van Ajax. Zodat wij misschien toch weer als NEC dichter bij die Europa-kans komen. Moeten we natuurlijk wel zondag tegen AZ winnen.
Ja,
en wat ik heel mooi vind is natuurlijk, dit is er nog stil over, maar 12 mei speelt NEC thuis tegen Feyenoord.
Ja, zeker.
En ik ben er eigenlijk wel voor dat NEC Feyenoord helemaal oprolt. En dat we dan alsnog de beker toch uitreiken aan NEC.
Oh, jij denkt die competitiewedstrijd, dan maken we gauw even een soort terugwedstrijd.
Ja, kijk, vroeger waren de bekerwedstrijden duels. Waar, hè, ja. Dus kortom, het is moederdag die dag.
Ook nog eens.
Ook dat nog. Dus wat is nou mooier om Feyenoord helemaal van de kaart te vegen.
Maar het was natuurlijk ook gewoon hele mooie Nijmegen PR. Hè? Hele mooie NEC PR natuurlijk ook.
Ja. Maar ze hebben in Rotterdam geleerd wat Nijmegen is. Nou komt het water wat hier in Nijmegen voorbij komt, dat komt wel automatisch in Rotterdam aan. Dus we weten van wat de kracht is van Nijmegen.
Dat moet het zijn.
Je moet het vooral onthouden. Als je voetbalt kun je winnen en verliezen. En het gaat vooral om de machtig mooie dag.
Nou ja, zo is dat.
Die dat was.
En ze hebben ook een maatschappelijke tak, hè?
De maatschappelijke tak. De ondernemers die hebben toch net voordat de Kuipwedstrijd was, zou ik maar zeggen, hebben die een actie gehouden. En er is 2 ton opgehaald voor maatschappelijke doelen die betrokken zijn bij NEC. En dat vind ik toch heel mooi, want NEC heeft een rol in de stad, heeft een maatschappelijke rol. En met dat geld kunnen ze ook weer mooie projecten ondersteunen. Dus toch gewoon mooi.
Waarom zou zo'n club dat eigenlijk willen doen? Is dat ook een beetje Laten zien dat ze meer betekenen.
Je hebt een rol in de samenleving. Ja. Dat zijn de supporters, bedoel. En de sponsors, want het zijn toch de sponsors die dat ondernemen. Dus het NEC die organiseert. Maar het zijn de sponsors die het organiseren. Ja. En je laat zien, je bent deel van de stad.
Ja. Nu we toch bij de afdeling sport zijn, Focasa. Ja.
Ja, Focasa, die hebben gezegd als volleybalvereniging, we stappen uit de Eredivisie. En als je daarover nadenkt, van god, we hebben natuurlijk het daarbij stil te staan. Ik vind dat jammer. We hebben ooit de basketbalclub de top verloren. Ja. Bij het hockey zijn we ook nog aan het knokken om terug te komen. Dus buiten het voetbal. En het ijshockey hebben we natuurlijk ook nog. Maar ook bij het hockey hebben we het moeilijk. De dames, geloof ik, die staan weer op de nominatie om naar boven te gaan. Maar ja, Nijmegen is een jonge stad. En dan denk je van god, eigenlijk zouden we toch nog iets meer sporten moeten hebben dan alleen dat voetbal die op het allerhoogste niveau spelen.
Ja, dan moet ik toch altijd weer even terugdenken aan de periode Paul de Pla als wethouder en het topsport innovatie centrum
dat er zou komen. En dat zou misschien die push gegeven hebben. Maar ik ben in het verleden een aantal keer naar basketbal wezen kijken. Ja. En ik vond het toch wel top om die andere sport ook te zien. Maar
hoe heet die de club ook weer? Basketbal?
Ja, het heette een tijdje de Matrix.
Matrix, dat woord zo.
Ja, omdat dat de sponsor was. Maar ja, ik vind dat gewoon jammer. En ik vind het, die topsport hoort bij een jonge stad. Dus ik vind het gewoon soms een beetje vreemd. Van waarom hebben we niet meer clubs op dat hoogste niveau van diverse sporten?
Ja, oproep voor de wethoudersport, zou je zeggen.
Ja, zoiets, ja.
Ander nieuws. Er was een aanvaring op de Waal. Dat gebeurt toch nog wel eens een keer, hè?
Ja, het is en het werd een beetje gebagatelliseerd. Het viel mee. Het waren 2 schepen die tegen elkaar botsen. De schepen hebben tegenwoordig zijn dubbelwandig. En dan valt het wel mee. Maar een tijdje daarvoor was op de Waal ook een aanvaring geweest bij Zaltbommel. En als je erover nadenkt, als je kijkt naar de lange termijn, dan zie je toch dat de Waal bij Nijmegen, met name de bocht, een van de risicoplekken is als het gaat om scheepvaart en aanvaringen. En als je op de lange termijn kijkt, dan zie je toch dat er best veel aanvaringen zijn geweest. En dan kun je altijd zeggen, het valt wel mee. Maar wat mensen onderschatten, daar komen 500, 600, 700 schepen per dag in Nijmegen voorbij. En daar zitten in talloze schepen echt levensgevaarlijke ladingen.
Zeker.
En ik vond het werd een beetje gebagatelliseerd. En ik vind dat je dat niet moet doen. En ik kan me nog herinneren dat in 2010, dat is wel lang geleden, de brandweercommandant echt waarschuwde, jongens, we moeten meer aandacht hebben voor de Waal. Later is het ook nog eens een keer op de agenda komen van de gemeenteraad. En het is vaker gekomen. En wat je dus ook moet onthouden, het aantal cruisevaarten is toegenomen. En zeker nu in het Arnhem bijvoorbeeld de cruisevaart even niet kan afmeren, komen er meer schepen naar Nijmegen. En dan moet je toch over nadenken. Nu hebben wij een verkeerspost waar goed gecontroleerd wordt.
Ja.
Maar een van de oorzaken was van aanvaringen dat de communicatie tussen de schippers niet helemaal goed is. En dat heeft deels te maken dat we zien dat steeds meer buitenlanders kapitein zijn op schepen. En die toch niet de spraak beheerst om met elkaar te communiceren. En het gekke is, ik heb ons geroepen, bij het ROC Nijmegen hebben ze ooit een app ontwikkeld, dat is al jaren terug, om de communicatie op de binnenvaart te vergemakkelijken, waarmee je met meer talen zou kunnen communiceren. Toen heb ik wel eens gezegd van god, eigenlijk zou in elk schip zo'n app verplicht aanwezig moeten zijn. Nooit gebeurd.
En die schepen die vanuit Arnhem naar Nijmegen komen, als die het dan heel leuk vinden in Nijmegen, weet je wat ze dan zeggen?
Nooit meer naar Arnhem.
Juist.
Nou ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Hè. Kijk, want je vindt hier in de omgeving ook toerisme. Hoewel veel van die cruiseschepen die meren af en dan gaan ze met bussen ergens heen.
Ja.
Overigens hebben die cruiseschepen ook nog een probleem. Ik zag dat Aqualink, die hebben laatst bij de gemeente aangekaart van god, bedenk wel, de zero-emissiezone. Die geldt ook voor de Waalkade. Ja, ja. En bedenk van god, wat gaat dat betekenen voor het laden van die cruisevaart? Hè? Hebben al die transporten die naar die Waalkade gaan, hebben wel al die wagens, hebben die, zijn die elektrisch? Ja, hebben die geen uitstoot? En Aqualink was toch wel bezorgd over wat dat gaat betekenen voor de scheepvaart aan de Waalkade.
Tot slot nog even. Nog niet zo lang geleden kwam, meen ik, de NOS met een bericht over dat een van de 10 raadsleden landelijk gezien de eindstreep niet haalt. In Nijmegen, weliswaar tijdelijk, zijn recentelijk 3 raadsleden gestopt. Hè. Nog niet zo lang geleden Sanne Buursink-Graaf van de VVD. Kort daarvoor April Ranshuizen, die er een tijdje uit moet van GroenLinks. En dan weer een tijdje geleden Luzanne Bouwmans van D66. Ja.
Ja, kijk, raadslid zijn is een pittige job. Het vergt veel werk, heel veel leeswerk. En tegelijkertijd is niet alleen die vergadering in stadhuis, maar je moet ook naar buiten toe. Mensen kloppen bij je aan. De meeste raadsleden hebben soms 1 dag in de week vrij. Ze krijgen, vind ik, een behoorlijke vergoeding. Maar er is wel eens gezegd van god, misschien moet wel de ondersteuning van de raadsleden beter worden, groter worden, zodat ze meer kunnen uitbesteden toch aan een griffie. Er zijn discussies over. Sommigen zeggen, je moet ook in Amsterdam zijn voor groepen, de betaling moet omhoog, zodat meer vrij kan nemen. Maar ik worstel daarmee, want het is tegelijkertijd, je moet het geen professionele job maken, vind ik. Maar dat het veel tijd vergt,
Ja, en het is toch gek, hè? Want als je bijvoorbeeld statenlid bent, dan krijg je A minder betaald, terwijl dat recentelijk geloof ik gecompenseerd is. Hè? Terwijl het gebied waar je over gaat groter is, de verantwoordelijkheid misschien dus ook wel groter. Het is toch een beetje...
die vergaderen minder. Die vergaderen minder, krijgen minder items, zijn grotere items. Hier gaat het toch om lokale items. Je moet de stad leren kennen. De begroting van de gemeente Nijmegen is bijna 1 miljard euro. Ja. Dus je moet toch weten van waar besteden we het geld aan. Zeker, je krijgt ook heel veel directe vragen voor concrete problemen. Die spelen.
Ja.
En dan moet je op inspelen. Raadswerk is... sommige mensen vinden de raadsleden mopperen op raadsleden. Maar ik heb altijd gezegd, je kunt mopperen. Maar onderschat niet het werk wat zij voor de stad verzetten. Dat is enorm.
Woensdagavond werd in het stadhuis over de mobiliteit gesproken. Over de mobiliteit van de stad. Er zijn plannen om de maximumsnelheid in bepaalde delen van de stad van 50 terug te brengen naar 30 km per uur. En ook voor fietsen wordt weer extra geld gereserveerd om de stad nog fietsvriendelijker te maken. Rob. Maar er waren wel meer plannen. Hè?
Het gaat er waren wel meer plannen. Het ging om 21 miljoen euro, dacht ik. En dat moeten ze in 3 jaar besteden. En daar ging het over. Het meeste geld gaat naar het verbeteren van fietspaden heen. De VVD mopperde natuurlijk van god, dan moet ook meer geld naar de auto gaan. Daar ging overigens wel geld naar de S100 toe. Maar het ging vooral ook waar raadsleden hun zorg uitspraken, was vooral bijvoorbeeld het openbaar vervoer.
Ja.
Zowel van de SP als het CDA als de PvdA, die zeiden van jongens, wij moeten zorgen voor een hoogwaardig openbaar vervoer in de stad. Fijnmazig netwerk.
Ja, het rare is natuurlijk, eigenlijk ga je daar als gemeente niet over hebben. Het is een provinciale
verantwoordelijkheid. We hebben het eerder over gehad. Ja. Het zat vroeger wel bij de gemeente, maar dus en daarna bij de kanregen. Nu is het overgegaan naar de provincie toe. Dus die staat op afstand en daar komt een nieuwe concessie aan. En raadsleden zijn zich toch wel zorgen aan het maken van god, wat gaat dat betekenen voor die nieuwe concessie? Want openbaar vervoerbedrijven die hebben geklaagd over de kosten. En het lijkt erop dat er toch minder lijnen gaan komen. En raadsleden, bijvoorbeeld Charlotte Brandt, die riep op van God, misschien moeten we wel, we gaan wel niet meer vanuit naar Arnhem toe, vanuit Nijmegen, maar misschien moeten we als raad naar Arnhem toe om die provincie te overtuigen.
Ja.
Handhaaf dat hoogwaardig netwerk. En zelfs GroenLinks, die heeft het verleden een motie ingediend. Die werd massaal gesteund door de raad. We moeten dat hoogwaardig netwerk overeind houden. Maar er zit...
Nu hebben we het nog niet zo lang geleden, hadden we het in deze podcast over een verhaal dat, meen ik, in de Dukenburger stond. Hè?
Ja.
Het stadsdeelblad. Ik werd al op mijn vingers getikt op Twitter, want ik had wijkblad gezegd. Maar natuurlijk goed werk van die redactie. Die hadden al die routes in kaart gebracht en hoe verschrikkelijk lang het wel niet duurde om van Dukenburg via al die wijken, dan wel, in het centrum van Nijmegen te komen. Het behoeft wel wat aandacht.
Het behoort aandacht. We zeiden toen ook van dat zouden meer wijken moeten gebeuren. Maar je ziet dat en wethouder Damen, die waarschuwt voortdurend, die denkt dat het minder zal worden. Die zegt ook van God, we willen snelle lijnen hebben. Het aantal bushaltes zal verminderen. Misschien die zei zelfs van God, de vorige keer zei ze dat al, maar afgelopen woensdag zei ze dat weer. Mensen moeten misschien met de fiets naar een bushalte komen, dat ze wat minder zijn. En je merkt dat er een deel van de raad daar niet gelukkig mee is. En ik verbaas me een beetje over eigenlijk dat het Dame loopt al vooruit op wat misschien de provincie gaat doen, omdat de kosten van het OV toenemen. Ik zou zeggen, Dame, jij moet die opvatting in de raad, hoogwaardig OV, dat moet je omarmen. En je moet naar Arnhem toe gaan met de vuist op tafel. En
ja, maar jij zegt dus eindelijk, ze sorteert vast een beetje voor op iets wat er misschien gaat komen, zodat zij er in ieder geval voor gewaarschuwd heeft. Is dat wat je zegt?
Ja, maar ik vind dat fout. Je kunt wel signaleren dat de kosten toenemen en dat het een probleem wordt, maar jij moet tot het eind strijden. Maar ze sorteert iedere keer voor van het wordt minder. Hou daar rekening mee. Nee, jij moet knokken. En ik vind het een beetje een blackout van toch een goede wethouder, die Dame is. Ik vind dat ze de toon mist. Soms denk ik van God, ben je wel goed geïnformeerd over wat de betekenis van het OV is?
Ja.
Zij stapt vaak op de fiets, maar heb je wel de betekenis van het OV door?
Ja, nu is het CDA van oudsher ook een partij die dan ook aan de ouderen denkt. Hè? Daar ging het gisteren ook even over, woensdagavond. Marjolein Meiling, fractievoorzitter, die had het over het feit dat ouderen dan toch minder toegang hebben tot dat openbaar vervoer, omdat ze...
Want bedenk daarbij, het aantal 70-plussers in Nijmegen verdubbelt de komende decennia.
Ja.
En dat betekent gewoon dat meer ouderen afhankelijk worden van zijn OV. En dan moet je juist dat dichtbij hebben. En ik vind dat, ik mis iets. Juist nu moet Dame met de vuist op tafel slaan. En ik heb de vorige keer, toen vond ik ook al dat ze wat mis zat bij als het gaat over de taxis.
Ja vertel nog even.
De taxis, hoe zat het ook alweer? Van God, taxirijders die hebben geklaagd. Zij kregen bekeuring omdat ze over de Grifdijk reden en de Waalkade. Achteraf bleek dat een fout was. Ze hadden ontheffing kunnen krijgen. Het wordt nu toegankelijk gemaakt voor die taxichauffeurs. De gemeente heeft daar slecht over gecommuniceerd. De communicatie daarover, over dat fout, duurde heel erg lang. Vervolgens verschijnt er een interview met wethouder Dame. En dan zegt ze excuses. Maar tegelijkertijd zeggen, die taxichauffeurs hadden zelf ook beter naar de regelingen kunnen kijken. Nee, en dan kun je dat ontdekken. En verdorie, net deze week ontdekken we dat de gemeente weer in de fout gezeten heeft met bekeuringen voor taxichauffeurs. Nu voor de ringstraten. En dan denk ik, wethouder, als jij zegt tegen taxichauffeurs, jij bent een professional en je moet zelf naar de regelingen kijken, dan ontdek je dat je ontheffing kunt krijgen voor de Waalkade en de Grifdijk. Dan zeg ik, wethouder, jullie ambtenaren zijn professional. Die moeten weten dat taxichauffeurs door de ringstraten kunnen rijden en dat ze dus niet bekeurd worden. En je kunt zelfs in het blauwe nummerbord zien dat het taxis zijn. Dus ik vind dat Dame ook hier weer gewoon een blackout heeft. Ik vraag mezelf af, we hebben het over de druk gehad van de raadsleden, hè, die het te druk hebben. Een hele simpele vraag. Ik vind Dame goed. Maar ik vind dat ze dus de laatste maand een aantal keren toch echt ernaast zit. Dus wethouder Dame, even in de spiegel kijken. Even laten botsen met mensen dat je weer scherp wordt zoals je voorheen was.
Ja, jij zei zelfs dat ze excuus moest maken.
Ik vind dat ze excuus moet maken naar de taxichauffeurs.
Ja.
Omdat ze daar legden van, jullie hadden dat zelf kunnen zien.
Ja.
Nee, dat moet jij zeggen van, wij in het stadhuis hadden beter met de juiste kennis en de professionals moeten opereren.
Even terug naar woensdagavond, raadsvergadering. Het onderwerp stond op de agenda. Hoe nu verder? Want wethouder Dame sorteert dus al een beetje voor op het feit dat het misschien straks wel allemaal wat minder gaat worden met het OV.
Nou ja, kijk, ik vind dat Brand, maar ook de SP en het CDA, die riepen op van meer actie. Ik denk dat de concessie wordt geregeld door de provincie. Dat gebeurt dit najaar. Ik vind dat de raad zich nadrukkelijk met dat OV moet bemoeien. Dus ik hoop dat het niet alleen bij die woorden blijft van Brand. God, we zouden naar Arnhem moeten gaan. Nee, Raad Nijmegen, bundel je krachten. En bundel die krachten ook met wat we de vorige keer zeiden. Van God, misschien moeten we vanuit alle wijken wel die kennis ophalen. Wat hebben wij nodig aan OV-verbindingen in de stad?
En Arnhem bedoelen het provinciehuis.
De provincie, moeten we zeggen. Ja. Want daar
gebeurt
het. Daar worden die besluiten genomen. Het ging natuurlijk ook even over de auto. Want die krijgt ook een andere rol als het aan de coalitie
ligt.
Ja,
nou kijk, dat is voortdurend discussie. We kennen de VVD die zegt van God, GroenLinks zijn de autopersels in de stad. En de stadspartij die achtervolgt of die loopt achter GroenLinks aan. En die vergeet de betekenis van de auto. Ik vind dat het soms klopt in de zin van, ik vind je moet de fiets, het OV, moet je de ruimte geven. En de auto kun je niet helemaal wegpoetsen. Dat je wel moet nadenken, de ruimte is beperkt in een verdichte stad.
Ja.
Dan moet je over nadenken dat je de auto uit de binnenstad haalt. Ben ik het mee eens, maar je moet wel zorgen dat bijvoorbeeld transferia er zijn.
Precies.
En daar hebben we het de vorige keer ook al over gehad. CDA, Marjolein Meiling, die bracht er weer in van God, hoe zit het met de investeringen van de transferia? En om één voorbeeld te geven, Nijmegen praat er al heel lang over transferia. Er zijn er maar in Noord en in Lindehold is er gerealiseerd. Die Noord die werkt, die in Lindehold niet. En soms wordt Den Bosch als voorbeeld aangehaald van daar weten ze hoe die transferia werkt. Dat klopt. Ik heb wat onderzoeken bekeken en daar blijkt, wat is het succes van de transferia in Den Bosch? Dat er razendsnelle betaalbare verbindingen zijn met het OV naar het centrum. Dat is de les van al die jaren van de succesvolle transferia. Als je het nu weer hebt over het OV en die auto, je zet hem aan de rand. Hoe kun jij, als jij er niet over gaat, hè, maar de provincie gaat erover, hoe kun jij gaan regelen dat die razendsnelle OV-verbindingen daar komen?
Ja.
Daar hoor je als raad, als totaal hoor je daar. Ik zou bijna zeggen, zet er een aparte sessie op van de raad om echt dat probleem te pakken. Om de grip te krijgen op openbaar vervoer weer.
VVD ging natuurlijk gisteren hard op de schenen van de stadspartij. Hè? Ik weet niet hoe Nick Kraut het verwoordde, maar het kwam neer op dat stadspartij de ziel had verkocht aan GroenLinks, of woorden van gelijke strekking. Hij wist al ongeveer welke doorgaande wegen er 30 km per uur zouden gaan.
Dat was niet Nick Kraut, het was de Graaf. Nick de Graaf, je hebt gelijk.
Lang verhaal kort, de campagne lijkt alweer begonnen. Hè?
De campagne lijkt alweer begonnen. Kijk, de VVD heeft blijkbaar gekozen. Dit stadsbestuur zijn de autopesters en wij zijn weten wat de auto betekent voor de stad. En zij zetten er zwaar op in. Soms overdreven, soms hebben een puntje. Maar als je overdrijft, ja, dan overtuig je ook weer niet.
Terugbladeren.
We gaan terugbladeren. Want net als elke week bladert ook nu op Jaspers terug door oude kranten. Op zoek naar nieuws dat altijd actueel blijft. Deze week, en dat is zeer actueel, want ook daar ging het over woensdagavond inderdaad. Wil jij het hebben over het bedelverbod?
Ja, het bedelverbod, dat was naar aanleiding van verhalen in de krant dat de stad, dat er geweldig veel bedelaars zijn. Vooral met dezelfde kartonnen bordjes, vaak mensen uit Oost-Europa. De krant heeft daar een verhaal over geschreven wat toch zorgen waren. En de VVD kwam eigenlijk met een voorstel van God, moeten wij geen bedelverbod invoeren. Dat haalde het niet. Er werd vooral op gewezen van God, mensen die bedelen, die moeten we helpen. Via de straathulpcoach, wat
Sander
van der Goes laat zien. Dat klopt, maar dan moet je dat ook heel erg goed doen. Want je ziet wel dat er een probleem is. Er zijn wel peilingen geweest, veel mensen storen zich daaraan. Overigens zijn er ook veel mensen die storen zich aan de actieve verkopers die in de stad je iets willen aansmeren. Hè.
Dat is wat minder geworden. Ja.
Maar als je kijkt naar het bedelverbod, dan is dat niet uniek. Arnhem,
daar hebben we het weer.
Die hebben in 2004 zelfs een bedelverbod ingevoerd. En als je Nijmegen kijkt, dan zie je dat al vanaf 2011 er een discussie is van moeten we het bedelen niet terugbrengen? Moeten we niet bij overlast snel kunnen ingrijpen? En het is niet zo dat alleen de politiek dat wil. Burgemeester Tom de Graaf heeft het wel eens aangekaart. En ook eigenlijk recent nog een paar jaar terug ook burgemeester Bruls. Dus het is een fenomeen dat vaker op de agenda staat. En Tom de Graaf wilde dat in 2011 al vastleggen in de APV. Is niet gebeurd. In 2012 zei de raad toch van nee, dit gaan we niet opnemen. Want bedelverbod, dat is symptoombestrijding. Ja. Je moet de mensen helpen. Daar ben ik het volkomen mee eens. Maar dan moet je ook massaal inzetten op dat helpen van die mensen. Want als je het hebt over, laten we zeggen, de Romeinen die hier staan te bedelen. Die worden daar zijn de verhalen van bekend. Die worden uitgebuit. Hè, die bedelen en vervolgens moeten ze hun centen afdragen aan die derde.
Ja, want dat onderscheid werd woensdagavond ook nog gemaakt. Hè? Het onderscheid tussen, ik geloof dat ook niet de graaf van de VVD was. Die zei, onze eigen dak- en thuislozen en de buitenlandse dak- en thuislozen.
Ja, of je dat ook daar zijn de daklozen die wel eens gedwongen worden om te bedelen. Maar daar zit natuurlijk wel een verschil. En kijk, met name als je ziet dat mensen met busjes naar de stad gevoerd worden om te gaan bedelen, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van ja, hier moeten we ingrijpen.
Iets te georganiseerd karakter.
Koester ik Sander van der Goes, die zegt van god, juist mensen die uit nood dat moeten doen of uit dwang moeten gaan bedelen, die moet je helpen. Maar dan moet je er ook, dan is die ene straathulpcoach is dus niet voldoende, denk ik. Dan moet je ook echt een actieplan maken. Wij gaan de komende 5 maanden in gesprek met een team, met die bedelaars in de stad, om te weten hoe het zit. Dan zou ik dat als je het bedelverbod afwijst. En zelfs Bruls toch en ook een Tom de Graaf toch regelmatig terugkomt van god, moet hier toch bestellen. Dit is toch overlast. Winkeliers klagen er ook over. Hè?
Ja, zeker.
Die zien wat dat betekent in de stad. Ja,
heeft het naar jouw idee dan voldoende de aandacht? Ook die bestrijding ervan? Want dat het fenomeen er is, dat weten we allemaal. Maar,
Nou, ik vind dat het ageren tegen het bedelverbod door de meerderheid van de raad meer aandacht krijgt dan eigenlijk het opkomen van wij moeten die mensen helpen. Even Sander van der Goes, maar 1 straathulpcoach is te weinig. Ik wil een actieplan hebben. Je hebt de daklozen en je hebt de mensen die gericht uit het buitenland komen om hier te bedelen. Dan moet je daar een plan voor hebben. En daar heb ik nog niemand over gehoord. Dus ik zit eigenlijk te wachten. Sander van der Goes, wat is jouw volgende stap naast dat mooie project van die straathulpcoach?
Ja. Ik heb Sander van der Goes gesproken in deze podcast. Ik zal de link naar die aflevering in de show notes meenemen.
Dit is In de podcast.
Jaren geleden liet wethouder Tieme het ook al een keer vallen. Zij zou het liefst de hele stad betaald parkeren laten zijn. En woensdagavond ging het er ook over. In de gemeenteraadsvergadering. Dat onderwerp, ja, dat blijft toch maar terugkeren.
Terugkeren.
Niet in de laatste plaats, omdat het natuurlijk ook gewoon onderdeel uitmaakt van de begroting van de stad. Hè? Het levert ook gewoon
Het levert goed ook geld gewoon op. Geld op. Ja. Van de andere kant, de stad wordt drukker. Dus je moet nadenken over parkeren. En de discussie ging nu weer over van betaald parkeren. Waarom? Omdat De wethouder wilde het makkelijker maken om een onderzoek in te stellen naar de wens van bewoners voor betaald parkeren. Over betaald parkeren voor de bewoners heb je dan een minimale prijs. Ik geloof €12 per jaar kost het je dan. Maar je kunt andere weren. Dus betaald parkeren is niet dat de stadsbewoner dan direct met een fors bedrag wordt opgezadeld. Maar het is vooral om overlast te voorkomen. En je ziet dat die overlast neemt toe. En je hebt tegelijkertijd ontdekt dat het vroeger was een regel van 50% plus 1, als die een onderzoek wenst voor betaald parkeren, dan komt er zo'n onderzoek. En dat werkt niet overal, hebben we al eens eerder over gehad. In de Voorstadslaan bijvoorbeeld het probleem, want studenten die doen niet mee.
Nee.
Niet iedereen tekent dat briefje en dan blijf je met het probleem zitten. En daarom hadden zij het verlaagd naar 10%. En dat werd door veel partijen als niet democratisch gezien en die wilden toch verandering. Ja, ik hikte daar tegenaan, want die 10% dat was van dan als die er zijn, dan gaan we een onderzoek instellen, 10 metingen. En als het 3 keer overschreden wordt, 3 keer meer dan 80%, dan gaan we nadenken, moeten we betaald parkeren invoeren?
Ja, in de discussie leek af en toe die tussenstap weggenomen te worden. Hè? Dat 10% meteen ook betekende dat die kon zorgen voor betaald parkeren.
Zo werd het voortdurend neergezet.
Aan de andere kant, 10% is natuurlijk echt gewoon, als je kijkt naar een wijk met, noem eens iets, 1000 inwoners, dan is dat natuurlijk relatief weinig. Hè, wat daar, wat
10%
daar
is relatief weinig, maar als je van 10% van de mensen een oproep krijgt van god, we hebben een probleem, of het nou over parkeren gaat, of we hebben een probleem van geluidsoverlast, dan ga je toch je afvragen, god, hey, wat betekent dat? Hoe ernstig is dat? Kan ik daar iets aan doen? Ja. Stel dat 10% van de mensen zegt van god, de bomen in de straat die worden slecht onderhouden, dan vind ik toch dat de gemeente zou moeten gaan kijken. Dus in dat opzicht vind ik het wel mee van. Maar het werd een beetje in de discussie van we zijn de autohater, dit stadsbestuur. Ja. Werd dat neergezet. Er is overigens wel een motie aangenomen. De stadspartij, die zei van die vond 10% ook te weinig. En uiteindelijk is het gegroeid naar een 20% toe. Hè, dat als 20% van de mensen om zo'n verzoek vraagt, dan gaan ze er serieus naar kijken. Maar wat te weinig benadrukt werd, dan komen gewoon 10 metingen. En dat is op zich gewoon prima. En als daar iets uitkomt van god, het is toch zeker 3 keer echte druk. Vervolgens komt die volgende discussie van moeten we betaalpakket? Is dat de oplossing? Tegelijkertijd heeft de Stadspartij ook een motie aangenomen gekregen waarin nagedacht werd over, waar opgeroepen werd om te gaan kijken hoe moeten wij met de parkeerdruk in de stad omgaan? Als mensen klagen, is het de parkeerschaarste? Hoe moeten we daar kijken? Ze willen dat er nadrukkelijker gekeken wordt van god, hoe moeten we daarmee omgaan? Onderzoek doen in welke wijken dat speelt, zodat je dat misschien beter op kan inspelen.
Ja, en ook in die discussie gingen de pijlen van de oppositie in de richting van de Stadspartij, die in hun verkiezingsprogramma natuurlijk een lans hadden gebroken voor de automobilist en voor de toegankelijkheid van de stad. En ja, dan heb je natuurlijk alweer snel het beeld dat de Stadspartij alles heeft ingeleverd.
Ja, dat beeld. Kijk, het is natuurlijk, de Stadspartij heeft voor de verkiezingen, die al wel lang terug liggen, heeft ze natuurlijk afgezet. Wij willen een andere toevoeging doen dan het GroenLinkse stad. Hè? Ja. De hippe fietsstad, daar moet iets anders komen. Ja, het is logisch dat daarmee gespeeld wordt. Maar de andere kant, ik vind dat de Stadspartij dit keer bij de discussie best wel weer wat puntjes binnengehaald heeft. Namelijk zeker, ja. Die 20% en onderzoek naar de parkeerschaarste. En ook voortdurend gezegd heeft, stap voor stap de ontwikkelingen doen. Steeds terugleggen naar de raad toe, zodat die het definitieve besluit kunnen nemen.
Maar stel je voor je dat lukt. Hè? En, want ik heb jaren geleden nog eens geschreven, zat ik aan een kamerronde te luisteren. En toen hoorde ik Harriet Tiemens inderdaad zeggen, nou, het liefst heb ik de hele stad betaald parkeren. En dat werd toen niet zo opgepikt. Dus ik had dat toen geschreven. Toen kreeg ik haar woordvoerder aan de lijn. En die zei, nee, zo bedoelde ze dat niet. Ik dacht nog, ze heeft het volgens mij wel echt zo gezegd. Nou, woensdagavond werd er gerefereerd aan het standpunt van toenmalig wethouder Tiemen. Maar het is toch bijna niet denkbaar, een stad waar je overal, waar je je auto parkeert, daarvoor moet parkeren.
Ik kan het me niet voorstellen. Ik zei van de andere kant, ik kom uit Maastricht en de wijk waar ik geboren ben, die toch een heel eind van het stadscentrum af ligt, daar is eigenlijk, waar ik vroeger kom voetballen, daar is inmiddels overal betaald parkeren ingevoerd. Grote schalen Maastricht. Nu trekt Maastricht wel veel mensen van buiten aan. Ik zie de Nijmegen nog niet 1, 2, 3 gebeuren.
Weet je, rondom de universiteit, elke dag mensen naartoe toekomen. En waar natuurlijk ook gewoon een soort van peltlaan en zo waar mensen wonen. Daar snap ik het
Het zit natuurlijk ook met de lobby van kunnen wij mensen verleiden om niet met die auto te komen. Ja. Misschien verleiden van, ik heb ook vaker gezegd van god, misschien moet je mensen helderder maken. Waar lopen de goede fietspaden door de stad? Maak mensen helder, hoe kan ik met de trein komen? Maak helder van, we hebben toch in Lent hebben een station, een Nijmegen station. We hebben Heijndaal station, wordt weer opgeknapt. Ja. Je hebt in Goffert heb je een station, een Dukenburg station. Dus je kunt veel met het openbaar vervoer. En dan zijn misschien sommige dingen toch wel dichtbij. Dus het gaat ook om de communicatie over hoe je met dat andere vervoermiddel op de juiste plek kunt komen. En,
maar ja, je ziet ook toch nog steeds onderzoek. Mensen krijgen zo makkelijk die auto niet uit. Zeker sinds COVID.
Nee. Ik was deze week nog verbaasd. Er is een onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau. Dat ging over de milieudreiging, de milieuverandering. En wat willen we eraan doen? Daaruit bleek overigens als een gegeven dat de rijke mens, de hoogopgeleide mens, zeer bezorgd is over de milieuveranderingen. Maar het opvallende was dat ze eigenlijk relatief weinig doen om dat milieu te verbeteren. En dat eigenlijk de mensen aan de onderkant, de mensen met weinig geld, meer doen qua milieuzorg dan die rijken. En dat vond ik echt opvallend. Bijvoorbeeld die man die geld heeft, die is wel bezorgd, maar vervolgens koopt hij heel veel nieuwe kleding. Terwijl die man aan de onderkant die heeft te weinig geld in nieuwe kleding. Dus zo kun je het ook vertalen.
Ja, de opbrengst.
De opbrengst. Ja. En, wat er ook uit bleek was, dat vond ik opvallend, als je keek naar van welke maatregelen nemen mensen nu vooral. En dat vond ik een opvallend gegeven, dat onderzoek, een dik rapport. Mensen kiezen steeds meer om geen vlees te eten. Maar als het gaat om de auto, zie je een absolute trend in Nederland dat mensen steeds minder bereid zijn om afscheid te nemen van de auto. En eigenlijk daar ook heel veel moeite mee hebben. Dat ze eigenlijk zeggen, die auto is volstrekt onmisbaar. Ja. Ondanks, dus 80% zegt, we hebben zorgen over die klimaatverandering, zie je dus een groeiend gebruik van die auto. En ja, ik vind dat toch iets om over na te denken. Van, soms wordt ook in de stad Nijmegen gedacht, mensen zien dat wel. Ze zijn milieubezorgd. Wij zijn een stad die weet wat duurzaamheid is. Maar als je dan de andere gegeven ziet uit zo'n rapport, ja, dan schrik ik, dan schrik ik. En dan weet ik van, hé, er is nog heel veel werk nodig.
Nu we het toch hebben over mobiliteit. In Nijmegen komt natuurlijk regelmatig
de discussie over de trein van Nijmegen naar Kleef weer even tevoorschijn. Iemand stuurde mij van de week een linkje van RTV Oost, waarin het ging over de spoorlijn tussen Coevorden en Neuenhaus. Nou zijn er dagen dat ik niet in Neuenhaus kom, maar die lijn die gaat weer open daar. Althans, daar wordt nu 22,7 miljoen euro voor vrijgemaakt vanuit de Duitse regering. En dan denk ik altijd, met enige regelmaat komt die verbinding tussen Nijmegen en Kleef ook weer te sprake. Maarten Bakker van de VVD heeft het nog wel eens over gehad. Ja. Het mag wel weer een keer, zou je denken.
Het mag wel weer een keer, want Duitsland heeft ook gezegd, we willen investeren in die lijn. We zien ook dat steeds meer Nederlanders over die grens wonen en ook werken. En we zien ook dat steeds meer studenten zelfs richting Kranenburg zitten. Dus je zou moeten nadenken van, god, kunnen wij dat OV toch verbinden als je aan die toekomst denkt, hè? Richting 2050. We praten steeds vaker in het stadhuis over Nijmegen richting 2050. Dan vind ik dat je dat toch op de agenda moet hebben.
Ja, maar ja, het gaat altijd over busverbindingen. Als je in het provinciehuis je oor te luisteren legt erover. En die bus die doet er dan 2,5 uur. Nou, dat is wat overdreven. Maar die doet er vrij lang over. En dit kan gewoon. Die trein die doet er geloof ik een half uurtje over. Hè?
Ja, essentieel is, wil je mensen dat OV-lok, als je uit die auto vertelt, dat het snel is. Dan heb je snelle verbindingen nodig.
Ik dacht dat je wou gaan zeggen, essentieel is Groesbeek.
Essentieel is Groesbeek, want die moeten inderdaad besluiten dat zij zo'n treinverbinding willen. En die zijn natuurlijk altijd de dwarsligger.
Wel, de grootste dwarsligger, zeg ik hem even met respect, dat was volgens mij Sylvia Fleuren. En die is geen wethouder meer.
Ja, maar dat is een wethouder, maar ook in het dorp zelf. Ja. Hij loopt door het centrum van Groesbeek, is daar heel veel moeite mee.
Ja. Ja, ik snap het ook wel, want hij gaat echt dwars door het centrum. Hè?
Maar dus, je kunt ook treinen, kun je geluidsarm maken. Je kunt naar alternatieve soorten treinen kijken. Kijk, er rijden ook bussen dwars door het centrum van Groesbeek.
Ik heb wel eens begrepen, in Duitsland willen ze wel, hè?
In Duitsland willen ze absoluut. Die hebben dat al x keer aangekaart. Wij willen eigenlijk dat neer, want die willen ook die relaties tussen Duitsland en deze grensregio willen ze absoluut verbeteren.
Ja, goed. Tot zover. Rest mij u te vertellen, ik heb het verhaal reeds, dat vanaf vrijdagmiddag om 4 uur de column van Vincent Kantrein weer te lezen is op onze website. Ga daarvoor naar www.inepodcast.nl. En dan was dit aflevering 154, redactie en productie in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek vandaag Rianne Dekker, audionabewerking Thijs Jacobs. En heb je vragen, wil je dingen ons kwijt aan ons, dan kun je daarvoor mailen naar redactie@inepodcast.nl. Volgende week, dan praat ik net buiten Nijmegen met VVD-raadslid in de gemeente Beuningen, Karin van den Heuvel.
Dit is In, de podcast.